Dames en heren, we gaan naar onze tweede gast van deze avond. Tweemaal winnaar van de Libris Literatuurprijs. Gewassen vlees, publieke werken. Laatste roman Zoete Mond. En nu een nieuwe roman, De Rode Loper. Over de prijs van roem, over muziek. En over verlangen naar een vrouw die te verlegen is om terug te praten. Daar ga ik met Thomas Rozeboom over praten. Thomas Rozeboom.
Hey. Hey. Dag Thomas.
Ja. Nou, De Rode Loper. Ja, roman over roem. Oh, en beentjes. Mm-hmm. De held van het verhaal, Lou Baljon, besluit zich te voegen bij een beentje, Shout. In de jaren 70. Ja. Heb je zelf ooit het verlangen gehad om bij een band te behoren?
Ja, een heel heftig verlangen. Ik zat wel bij een bandje, maar dat was een schoolbandje. Wij konden maar één keer per week oefenen. Dat was in Arnhem. En in Arnhem had je ook de beste band van Arnhem. Die heette Moan, dat betekent schreeuw, net zoals Shout. Dus daar heb ik mijn band een beetje naar gemodelleerd. En ik stelde me voor dat Moan, die hadden een eigen bus en een flinke geluidsinstallatie. Ik dacht, die hebben vast ook een eigen oefenruimte waar ze iedere dag bij elkaar komen. En waar aanloop is van jongens en meisjes, weet je wel, dan hoef je niet zelf naar een café, mensen komen naar je toe. Ik dacht dat afgesloten leven zonder daglicht en buitenlucht en die zoemende versterkers en af en toe optreden, dat leek mij geweldig.
Waarom ben je dan schrijver geworden?
Nou ja, dat is inderdaad niet mijn eerste keuze. Ik wilde wel de popmuziek in, maar ja, gewoon gebrek aan talent. Ik was basgitarist, dat is al één ding.
Waarom? Dat was al één ding? Was het makkelijkste wat er...
Ja, dan heb je maar vier snaren en je hoeft nu geen melodie te spelen. Maar ik had ook de grootste moeite om dat instrument te stemmen. Weet je, ik hoorde het gewoon niet.
Ja, dan houdt het snel op.
Ja. Ja. Ja.
Maar de magie van het... Die magie is blijven leven.
Ja, dat heeft mij getekend natuurlijk. Dat is denk ik op mijn 12e, 13e begonnen dat ik echt tegen... Ja, popmuzikanten begon op te kijken. Dus ja, toen begon er zo'n bandje met een, als versterker, een oude buizenradio, weet je wel. Dus vanaf mijn 13e heb ik altijd vakantiewerk gedaan, die andere jongens in het bandje ook, om aan een behoorlijke gitaar te komen en een behoorlijke versterker. Dus als basgitarist, dan droom je ervan om een Fender basgitaar te hebben, het liefst een witte. Ja, weet je wel, ik vond in die tijd vond ik een band al goed als ze een Fender basgitaar hadden. Ja.
En als ik zit daar een Fender tussen?
Nou, dan moet ik even kijken. Nou.
Waar herken je een Fender aan?
Ja, nee, dit is dus geen top installatie. Weet je wel, die twee boksen op elkaar, maar dat is dan merkloos.
Ja.
Daar.
Ja. Ja. Die Lou, die wordt Rody.
Ja.
Hij besluit samen met zijn met een jongen die hij op de laatste dag van de middelbare school tegenkomt, Eddie van de Beek. Ze besluiten dan om een grootse carrière te beginnen. Namelijk, ze gaan de bijstand in.
Ja.
En dat is eigenlijk, ik moest er eerst om lachen. Fantastische. De eerste, tweede pagina, fantastisch. Maar het was in die tijd ook echt serieus, de bijstand ingaan. Dat betekende iets.
Dat kon. Weet je, toen ik op de middelbare school zat, ik had echt bewondering voor mensen die naar een conservatorium gingen of een toneelschool of de kunstacademie, want daar moest je toelatingsexamen voor doen. En ik dacht, ja, als je erop komt, dan kun je iets wat anderen niet kunnen. Of je kan het in ieder geval beter dan anderen. Maar ja. Ik moest iets gaan studeren en voor studeren heb je eigenlijk alleen maar een schooldiploma nodig.
Je moet op tijd zijn.
Ja, en om je eindexamen te halen hoef je eigenlijk alleen maar stil te kunnen zitten om je huiswerk te maken, weet je wel. Dat vond ik niks bijzonders. Dus omdat ik geen enkel... ik had geen talent om naar een academie te gaan, dus ik werd studeren. En bij mij tegenover in de straat woonde een jongen. Toen ik dan op kamers woonde als student. Die jongen was ongeveer even oud als ik. 18, 19. Die zat in de bijstand. En die draaide de hele tijd platen. Dat wist ik omdat ik hem de hele dag zag dansen voor het raam. Ja, en die had ook meer geld dan ik. En ja, dat kon toen. Dat was heel, dat kun je nou niet meer voorstellen.
Nooit overwogen om dan zelf die stap, ja, toch een grote die stap te zetten, de bijstand in.
Ja, ik vond het wel, weet je, ik benijdde die jongen natuurlijk wel, want die hoefde helemaal niks te doen.
Vrijheid.
Ja, maar wat hij deed met die vrijheid was alleen maar platen draaien. En ik vind het toch, als je gezond bent, dan, ja, dan moet je toch wel of je eigen geld verdienen of een opleiding doen, ja, waarmee je dan later je eigen geld kan verdienen. Maar, ja, het enige wat hij deed was recreëren eigenlijk. Ja.
Maar Lou gaat dan de bijstand in om zich helemaal te kunnen werpen,
ja,
om dan op het roadieschap.
Ja, dat is voor mensen die het niet weten, en dan speel je niet mee, maar dan verzorg je de apparatuur. He, dus als je wat kapot gaat, dan repareer je het en je laat het in de bus als je een optreden hebt. En dan na het optreden weer terug in de bus. En
ja, timmert de boel in elkaar, dat wordt een act.
Ja, een drumstel vasttimmeren tegen het wegschuiven, ja, dat is totaal onorigineel. Dat deed iedereen vroeger.
Oh, ja.
Ja, dat is, maakt het zo leuk.
En, wat maakt dat zo leuk? Dat er een mannetje een drumstel in elkaar timmert.
Nou, in elkaar timmert, vasttimmeren,
ja,
om het te...
Ja.
Ja, ik heb dat veel roadies zien doen in die tijd. Want, weet je, in die tijd was het moeilijk voor een band om echt hard te spelen. He, dat kon wel, maar dan had je veel geld nodig om een grote installatie te kopen. De grootste installatie in Nederland in de jaren 70 had de Golden Earring. Ik heb dat één keer gezien, dat was... Maar verder...
Marshall?
Ja. En dan die twee boksen met een versterker, zo'n toren werd dat genoemd, per gitaar. Maar vier en daarop piramidegewijs drie versterkers. Dat was... He, dus... Ja, en als dat dan voor een optreden werd aangezet en die versterkers begonnen zo monotoon te ronken, dat beloofde dan hard. Weet je, nou is die geluidsapparatuur 1 zo goed geworden, 2 zo goedkoop. He, dat bij elke braderie en op Koninginnedag, iedere straathoek heb je gewoon fantastische oorverdovende muziek. Maar toen was het een kwestie van, ja, geld hebben en erop gericht zijn. Pink Floyd, dat was natuurlijk een hele grote band in de jaren 70. Die hadden ook een hele grote geluidsinstallatie. En die poseerden daarmee voor een hoesfoto. Heet ze wel, dit zijn wij, dit is onze installatie. Dat samen was Pink Floyd.
Volume hebben was een kwaliteit.
Ja, en dat had iets anarchistisch, iets progressiefs. Jazzmuziek is natuurlijk ook altijd wat progressief geweest, maar dat ging nooit enorm hard. Maar popmuziek, ja, dat hoe harder, hoe progressiever, hoe meer underground op een gegeven moment.
En ik heb het gevoel dat het nu is, hoe harder, hoe reactionairder.
Ja, misschien.
Het overal, het is op braderieën.
Ja, ja, precies, er is niks bijzonders meer aan harde muziek. Nee.
We hebben een filmpje. Heel zacht doorspelen, omdat we in Den Haag zijn. Toch? Is het Barry Hay?
Ja, dat is de enige echte rockster van Nederland. En ja, die hoort nog steeds bij Den Haag, ook al is hij naar Amsterdam-Zuid verhuisd. Hij is en nou woont op Curaçao.
Ja, de Shout, de band, mag in het voorprogramma spelen van Golden Earring. En de manager drukt ze op het hart om vooral geen nummer te spelen van de Golden Earring.
Ja, ja, want mijn bandje is dan eigenlijk een coverband. En die spelen dan een beetje van die ruige blues rock, omdat dat in de jaren 70 in de mode was. En ook omdat het niet zo moeilijk is om te spelen. En dan hebben we ook een nummer van de Earring. En inderdaad, als we dan optreden, dan zegt die manager geen Earring nummer. Maar ja, dat Earring nummer kwam altijd naar een ander nummer. Dus werktuigelijk nadat het andere nummer... zitten ze dat Earring nummer in. En dan blijkt dat, hé, dat is in Arnhem. Ze denken, we treden voor ons eigen Arnhemse publiek op. Maar dat Arnhemse publiek blijkt dan toch wel degelijk uit Earring fans te bestaan. En die waarderen dat, die vinden dat een provocatie natuurlijk. Als een coverband. Een
Earring. Is dat zo? Ja, dat is een...
Dat wordt ja, als... dat kun je niet doen.
Dat is een belediging.
Ja, inderdaad. Dat lijkt mij. En ook een soort... Het is gewoon bespottelijk om te doen. Hè? En ik was enorm vereerd ermee dat ik had zelf natuurlijk niet Barry Hay durfde te vragen voor de presentatie van mijn boek. Maar mijn uitgeverij was wel zo vrij geweest. En hij kwam. En hij zei toen, en dat is denk ik rock and roll, zo'n beetje schamper, een beetje, weet je wel, op een vrolijke manier elkaar een beetje afzeiken. Hij zei, ik heb je boek tot bladzijde 16 gelezen of zoiets. Want dan staat er in het boek dat mijn bandje dan dat Earring nummer covert. En dat de hoofdpersoon, de Rody, die vindt die coverversie eigenlijk beter dan het origineel. En toen zei Barry, hey, toen ik dat las, was ik even klaar met je boek.
Hij is wel natuurlijk wel, wat je zegt, de enige echte rockster van Nederland. De enige echte,
ja.
De enige die eigenlijk kan zeggen, ik ben een rockster.
Ja.
Terwijl dat nu is iedereen rockster, zo lijkt het.
Ja, of ster, ja. Maar hij leeft er echt naar en hij ziet er... Weet je, de Golden Earring... Ja, ik vind het heel leuk om over muziek te praten. Hoor. We hoeven het niet per se over mijn boek te hebben.
Nou ja, alles wat je nu zegt, dat staat in dit boek.
Nee, maar de Earring had altijd een beetje moeite met de dijk. Weet je, en waarom moeite met de dijk? De dijk is natuurlijk ook geweldig, dat weet de Earring ook wel. Maar de dijk is een collectief. Weet je, en dat vinden zij, dat idealistische, dat eerlijk, dat een beetje linkse, weet je, dat is gewoon geen rock and roll. Ja, en de Earring is dat, ja, totaal wel.
Waar bevindt rock and roll zich op het politieke spectrum? Want ja, het is een beetje linksig, dat collectief.
Ja, ik denk dat echte rock and roll dat niet zo links is. Nee, dat denk ik eigenlijk. Je hebt wel underground muziek, weet je wel. Het is dan wat complexer en zo en niet zo swingend. Dat lijkt mij eerder. Ja.
Maar het is ook niet VVD.
Wat zeg je?
Het is ook niet VVD.
Rock and roll. Nee, maar rock and roll is zeg maar geen geavanceerde muziek. Het is natuurlijk een hele eenvoudige muziekvorm. Er wordt weinig in geëxperimenteerd. Dus vandaar dat ik denk, ja, nou, ik weet het niet.
Ja. Lou, die redt het niet. Die band die valt uit elkaar. Hij gaat wat anders proberen. En hij begint een opnamestudio.
Ja.
Nou, dat doet hij in Zevenaar.
Ja.
Hij zit dan nog bij zijn hospita. Ik heb hier een foto van Zevenaar. Ik ben er laatst geweest.
Oh ja?
Ja, voor een optreden in een bioscoop. Ja. In een filmhuis.
Ja.
En het leuke is dat Lou begint dan... hij komt erachter via zijn vriend dat hij in Zevenaar een voormalige garage kan overnemen. Een wethouder daar van cultuur die dat dossier heeft liggen van die garage. Dat moet dan als bestemmingsplan een cultuurpaleis komen. En hij is ontzettend blij dat Lou dat...
gaat kraken. Ja. En dan begint hij dan, na het verloop van zijn studio, een underground bioscoop in.
Ja.
Geen echte bioscoop, want hij draait alleen maar films die hij gewoon in de videotheek huurt. Maar hij woont ook in die bioscoop, in die projectieruimte. Weet je wel, het is een ruimte achter in de zaal, op van die steigerpalen met glas. Dat is ook zijn woonkamer. En er staat er ook van dat niemand in Nederland uitzicht had over zoveel lege stoelen als Lou Ballon vanuit zijn woonkamer. Dat heeft natuurlijk iets heel raars, lijkt mij.
Ja. Ja, is het zo'n... Kan ik me zoiets bij voorstellen?
Ja.
Maar dan vliegtuigstoelen, hè, in plaats van het mooie rode suede. De Lufthansa, vliegtuigstoelen, die hebben de kop kan tikken.
Ja. Ja, dat, toen ik dat hoorde, dat kan.
Ja, want hoe kom je daaraan? Hoe kom je aan zo'n stoel?
Ja, en hoe komen vliegtuigstoelen op de markt? Iemand heeft mij dat uitgelegd in zo'n Boeing 747 of een ander vliegtuig. Die dingen zijn enorm duur natuurlijk. Dus die worden zo lang mogelijk in de vaart gehouden. Door ze heel goed te onderhouden. Dus zo'n vliegtuig blijft al 40, 50 jaar vliegen. Maar die stoelen zijn na een paar jaar doorgezeten. Dus dan gaan die stoelen eruit en worden de nieuwe ingeschroefd, weet je wel. En dan is zo'n vliegtuig weer bijna als nieuw. En dan die oude stoelen, ja, tweedehands vliegtuigstoelen, doorgezeten stoelen. Die komen dan in de, ja, dat soort handel terecht.
Wat ik me dan afvraag bij jou in het schrijfproces, ik weet dat je alles meticuleus voorbereidt, alles uitschrijft. Wat was er eerder, die bioscoop of die vliegtuigstoelen?
De bioscoop.
De bioscoop.
Ja.
En dan praat je dan met mensen over die bioscoop, dat je bezig bent met het inrichten van een bioscoop. En vertelt dan iemand door het vrije associëren ineens, hey, vliegtuigstoelen?
Ja, ik dacht, daar was ik trouwens bij een paar jaar geleden dat ik op het idee van mijn rode loper kwam. Maar toen ik dan dus inderdaad dan een bioscoop wilde aanbrengen in mijn boek, dan moet je hem ook inrichten. En ik dacht, dan doe ik alles een beetje hetzelfde in die bioscoop zoals tientallen jaren ervoor die oefenruimte was ingericht. Zwart landbouwplastic tegen de muren, weet je, voor de underground sfeer. Toch een podiumje erin timmeren, ook in die bioscoop. Want hij heeft die geluidsinstallatie nog van die studio. Hij denkt, als ik dat nou neerzet, dan zou er ook zo bands kunnen oefenen.
Ja. Nu komen we op het idee van de rode loper. En ik heb het, je zegt net, ik was daarbij een paar jaar geleden toen je op dit idee kwam. Dat zeg je omdat ik samen met jou een documentaire over jou heb gemaakt voor Benali Boekt. Toen hebben we opnames gemaakt in Vlissingen, bij Film by the Sea, waar een documentaire over jou werd vertoond. Nou, hoe meta kun je gaan? En daar was een rode loper.
Ja, en een misverstand van mijn kant. Ja, je was erbij, de première film was van Anton Corbijn, ja. The American.
Een verschrikkelijke film.
Wij lopen, dus ik met mijn gezelschap en jij met jouw mensen, over die rode loper, een echte rode loper, dus met camera's en weerszijde en een microfoon en iemand vraagt wat aan je. En de cameraman en dan ben je binnen. En dan krijg je, het was een premièreavond, dan krijg je een glaasje champagne. En dan loop je daarmee door naar de grote filmzaal. En dan ga je zitten wachten op de première film. En ja, die tijd die werd dan gevuld door de bioscoop met beelden van de rode loper. En toen ik dat zag, toen dacht ik, ja, eigenlijk zonder nadenken, wat leuk. We zijn gefilmd en zo komen wij ook op het witte doek. Ik dacht dat die beelden met een half uur vertraging werden geprojecteerd.
Dacht je toen ook bij het jezelf terugzien of bij het zien van die mensen over de rode loper, ik ben niet goed over de rode loper gegaan?
Nou, ik heb mezelf toen niet teruggezien, want het was een misverstand. Wat wij zagen waren gewoon live beelden van de rode loper. Dus wij zijn denk ik wel op dat witte doek te zien geweest, maar toen op het moment dat wij nog buiten waren en gefilmd waren. Dus ik dacht, als je dat dan met een vertraging projecteert, die beelden, dan kunnen mensen wel zichzelf zien. Hoe ze in hun mooie kleren, weet je, toch wel een glorieus moment als je er niet gewend bent. Ik dacht, dat zou je kunnen organiseren. Een rode loper voor een bioscoop en dan laat je gewoon een speelfilm weg. Je laat gewoon een cameraman mensen filmen. Je geeft aan, trek mooie kleren aan, neem een geliefde mee of iemand van wie je hoopt dat hij dat wordt. He? Glaasje champagne, ik dacht, nou, okay, je kan het nog echter maken. He, want als ster, dan word je bij de naam geroepen. En kom je met de limousine aan. Ik dacht, in mijn boek, zo geleidelijk aan, in Zevenen natuurlijk zo'n trouwlimousine, die dan door zo'n garage wordt geëxporteerd. Ik dacht, ja, dan mensen die dan die rode loper ervaring willen meemaken, die kunnen dan tegen meer prijs die limousine bellen, die garage. En dan spreek je af dat je om de hoek wordt opgepikt. En dan zeg je tegen de chauffeur hoe je heet. En die belt het dan met zijn mobiel even door naar die quasi-journalisten om de hoek. He, dus die weten dan hoe je heet. En als je dan even later uitstapt, dan roept ze bij je naam. Dus dan kun je ook nog voor meer prijs aankomen per limousine en herkend worden. Ik dacht, ja, dat maakt bijna niemand mee. Dat vinden mensen fantastisch.
En mensen vinden het fantastisch?
Ja, want bij de boekpresentatie hebben we het gedaan. Zonder het uit te leggen. Toen dachten mensen bij de entree van, nou ja, wat leuk, de uitgeverij geeft er zo op deze manier een beetje allure aan. Maar ja, dus mensen zijn toen gefilmd bij hun binnenkomst. En toen was het drinken en daarna programma en toen weer drinken en dansen. Maar toen, op het laatst, toen werden die beelden van de binnenkomende mensen geprojecteerd op een muur zonder uitleg. En wat je zag gebeuren was dat mensen inderdaad met elkaar aanstoten. En moet je kijken, en verrek, zo dadelijk komen wij, weet je wel. En ik had dat toen in Vlissingen ook, die kinderlijke opwinding. Ik kom zo op het scherm.
Kan je onder woorden brengen waar die kinderlijke opwinding, die duidelijk bij iedereen dus bestaat, uit bestaat? Wat is dat moment van de flashlights, bij een naam genoemd worden? Wat ik ook zag bij het observeren was dat er een bepaalde manier is van over de rode loper komen. Je moet niet te snel lopen als je niet bij naam genoemd wordt. Wat vertelt de verteller? Dat de journalisten, ze weten ja, hoe iedereen heet. En als ze niet op de naam kunnen komen, dan is de nobody.
Dan is het niemand. Dat weet ik van een cameraman, weet je, die mij dan, nou ja, maakt niet uit, die werkte voor de VPRO en die filmde altijd in Cannes, dat filmfestival. En hij heeft mij die hele rode loper etiketten uitgelegd. Hij zei van, ja, er zijn maar twee mensen op de rode loper. Mensen die iemand zijn en mensen die niemand zijn. En zo praten journalisten ook, weet je wel. Die journalisten hebben dan de taak om dan even iets te vragen aan iemand die iemand is. Maar soms dan weten ze het niet. En dan vragen ze aan een collega van die daar aankomt in die blauwe jurk, is dat iemand? En als die ander dan, ja, die zegt, nee hoor, dat is niemand. Ja. Maar zo is het ook op de rode loper. Wij maken de rode loper mee bij Boekenbal één keer per jaar. En dan heb je ook twee soorten mensen. De mensen die ongestoord naar binnen kunnen, dan is hun avond al bedorven. En andere mensen die apart worden genomen door Nova of het journaal, of nou zal het Nieuwsuur zijn. En die trekken dan zo'n beetje zo'n ergerd gezicht van. Hè. En dan voel je je toch beter.
Ik word helemaal gek van die stress in de rij voor het boekenbal.
Ja.
Dit is namelijk.
En stress is volgens mij de vraag, word ik herkend of niet? Word ik voor de camera wat gevraagd of niet? Of kan ik gewoon doorlopen?
Ja.
Vooral als je een nieuwe vriendin bij je hebt, die heeft dan zo'n beeld van die rode loper. Ja, dan wordt iedereen voor een camera getrokken of krijgt een microfoon voor zich van. Maar ja, als dat dan niet gebeurt, dan denkt zij toch, ja, geen aanschrijver. Ja.
Lijkt mij.
Narcisme. Kan je een stukje voorlezen? Want dat je over die rode loper schrijft en zo'n het zo beladen maakt, heeft natuurlijk te maken met iets wat je dwars zit. Of iets waar je over wilt schrijven. En volgens mij weet je wel waar het is, waar je tot de poedelskern komt.
Oh, ja.
Volgens mij is het vanaf hier.
Ja.
Het is een halve pagina.
Ja, dan leg ik het even heel kort uit. Die Loer met zijn underground bioscoop, die heeft dan een horrormarathon gehouden in Zevenaar, wordt een fiasco. En dan praat hij erover met zijn vriend in een café. En die vriend heet Eddie en die zegt dan dat het Friday Night een fiasco is geworden. Dat lag niet aan Loer, maar aan het Zevenaarse publiek. En nou begin ik voor te lezen. Als dat naar zichzelf had kunnen kijken, was het wel gebleven. Tegenwoordig keek iedereen toch naar al die talentenshows op tv. Daar kreeg niemand toch ooit genoeg van? Loe begreep hem niet, maar was het wel met hem eens. Op trouwerijen was ook altijd alles opgehouden als er opnames van eerder die dag op een muur projecteerden. Maar wat had dat te maken met die talentenshows? Eddie weer. Naar die shows kijken is naar jezelf kijken. Daarom kan geen enkele film daar nog tegen op. De mensen doen nu eenmaal niets liever. Narcisme is de ziekte van deze tijd. Half Nederland leidt aan een mateloos verlangen naar aandacht en bewondering. Maar hoe krijg je die als je niks bijzonders kunt? Het bier werd gebracht, Eddie nam een slok. En toen hij verder praatte, leek het even of hij opnieuw begon. Hij klonk als een leraar. Steeds meer mensen voelen zich te goed voor hun eigen middelmatigheid. Dus dan bedenken ze iets geks. 3 keer achter elkaar de Alpe d'Huez opfietsen of te paard naar Istanbul. En die heldendaad mogen familie en vrienden dan sponsoren. Toppunt van narcisme is het om de opbrengst aan het goede doel te schenken. Want dan kom je zeker als de nieuwe Robin Hood in de krant. Ondertussen zetten ze fietsfoto's van zichzelf op Facebook. En de liefdadige ruiter houdt onderweg naar Istanbul in blok bij. Terug in Nederland vinden ze het alleen maar vanzelfsprekend dat de rode loper voor ze wordt uitgerold. Want daar was het ze allemaal om begonnen. Nou, genoeg?
Ja. Nou, mooi. Dat is wel de kern van... Je bent in de loop der jaren steeds meer je ook gaan uitspreken over de maatschappij. En over opvoeding, hoe kinderen worden opgevoed. Over het volumegebruik. Over de verloedering. Was het iets wat je in de roman wilde hebben? Was het iets wat je...
Ja, nou, ik vind het niet een taak voor een schrijver om zijn ergernissen in een roman op te nemen. Wat je zegt, die andere dingen, dat zijn dan aparte boekjes, weet je wel.
Denk het aan Holland. Is een...
Ja, inderdaad. Maar ik dacht, in dit boek kan het zonder schade aan te doen.
Ja.
En dan is het toch wel leuk om je hart te luchten natuurlijk.
De tragedie van het verhaal is uiteindelijk dat Lou en het meisje wat hij leuk vindt, dat daar, ondanks alle aandacht die wordt gegenereerd, het meisje gaat ook aan die rode loper, hij valt als een blok voor haar en hij begint dan eigenlijk alles te organiseren om haar in de schijnwerpers te krijgen, in de hoop dat het ijs breekt.
Ja.
En dat gebeurt niet.
En ook omdat hij weet dat dat meisje, de enige plek waar dat meisje zich op haar gemak voelt, is in die schijnwerper, is in een... Ik ken zo iemand. Mensen kunnen soms zo mensenschuw zijn en opgelaten met zichzelf. Dan ga je niet meer naar cafés of feesten. Maar ja, iedereen wil zichzelf natuurlijk wel laten zien. En wat dan de uitkomst is, dat is iets doen waarin je een volkomen vaste rol speelt. Die persoon die ik ken, Die trad bijvoorbeeld heel graag op open podia. He, dan zong ze een liedje, maar dan ligt de tekst vast, de melodie, het ritme. He, dan hoef je niet te improviseren. Dat is makkelijk. Voor mij is voorlezen ook veel makkelijker dan praten. Dus een vaste rol spelen, dat geeft dan aan sommige mensen net voldoende houvast dat ze nodig hebben om toch naar buiten te gaan. En dat over die rode loper paraderen, dat is voor dat meisje dan zo iets wat zij dan net durft. Want dan hoeft ze niet te praten en het is maar gewoon 20 meter en dan naar jezelf kijken en er kan niks misgaan. Dus ja, dat meisje treft dan mijn hoofdpersoon en hij heeft dan net dat punt bereikt van ik moet eens een keertje, hij is dan in de 50, ik moet eens een keertje normaal praten met vrouwen, dat heeft hij als roadie nooit gedaan. Als roadie wist hij nooit die meisjes die in de oefenruimte kwamen, wat voor achternaam die hadden, of waar ze woonden, of wat voor werk ze deden. Daar heb je het niet over in een oefenruimte. En nou denkt hij, ja, ik moet dus wel een keertje normaal praten.
Ja, en dat treft hij er net een?
Ja, die dat niet wil. Maar hij denkt van, hij moet dan altijd met de auto ophouden. We gaan praten. Volwassen met elkaar omgaan. Dus hij zet de autoradio niet aan. Want hij denkt, als ik dat doe, dan denkt zij dat ik niet geïnteresseerd ben. En dan vervolgens bereikt hij nog een verdere stap van volwassenheid. Dat hij denkt, van ja, maar als zij niet wil praten, weet je, dan hoeft ze ook niet te praten. Waarom zou je moeten praten? Het is ook mooi om samen te zijn zonder te praten.
Ja.
Gaat dat werken?
Met, nou ja, dat is je laatste vraag, denk ik. Ja. Het biedt een opening in ieder geval. Ja, oké, bedankt.
Dankjewel voor het bieden van openingen. Thomas Roosterboom.
Dankjewel. Dankjewel.